Vanavond hoort u het 12e en laatste deel van onze hoorspelserie In zijn arm de lammeren.
Je buik weer beter zijn.
Fransje is geopereerd. Volgens de dokter is de situatie zo goed als men onder de omstandigheden maar verwachten kan. Natuurlijk zal Fransje een paar zware dagen hebben, maar als de derde dag maar eerst achter de rug is, dan zal men eens zien hoe gauw hij opknapt. Daar staat men versteld van, hoeveel jonge kinderen kunnen verdragen. De dokter boezemde vader en moeder vertrouwen in. Bange uren hadden ze doorgemaakt in de troosteloze wachtkamer van het ziekenhuis. Maar in elk geval had Fransje de operatie doorstaan. Nu echter moesten zij naar huis. De laatste trein gaat om 11:00.
Hoe lang moet ik hier blijven liggen?
Een weekje of zo.
Maar morgen komt moeder Maria toe, hoor, Fransje. En zaterdag kom ik.
En misschien komen Bram en Maria ook wel.
Zullen we het zo dan maar doen? Een grote knecht.
Ja, dat is goed.
Nou, Fransje, tot morgen dan maar, hè?
Tot morgen.
Moeder had erg tegen dit afscheid opgezien. Ze was bang dat Fransje helemaal overstuur zou worden als ze zou horen dat hij alleen achter zou moeten blijven. Maar gelukkig valt Fransjes reactie mee. Mogelijk is hij nog te veel versuft door de narcose om de situatie helemaal te begrijpen. In elk geval laat hij zich door moeder rustig toestoppen. En er kan zelfs een flauw lachje van af als hij hem over het scherm nog even toewuift. In de trein zitten vader en moeder Westpraten een tijdje zwijgend naast elkaar. Onwillekeurig legt moeder haar hand in de eeltige hand van vader. Een gebaar dat Zeeuwse echtparen zelden maken.
Wat denk jij van de toestand van ons ventje, vrouw?
Niet, vader. Ik weet het niet. Maar de Heer is machtig. Wat denk jij ervan?
Ik weet het ook niet. De dokter was niet slecht te spreken. Maar we zullen geduldig af moeten wachten wat de Heer met ons kind voor heeft, vrouw.
We zullen het af moeten wachten.
De volgende morgen komt zuster Maria weer op de zaal. Fransje is blij haar te zien. Al kan ze dan de plaats van moeder niet innemen.
Zo, nu gaan we eerst maar eens lekker je handen en je gezicht wassen.
De volgende morgen komt zuster Maria weer op de zaal. Fransje is blij haar te zien. Al kan ze dan de plaats van moeder niet innemen.
Zo, nu gaan we eerst maar eens lekker je handen en je gezicht wassen. Zo, dat is lekker fris, hè?
Ja.
En dan nog even voorzichtig afdrogen. Ziezo, dat is gebeurd. Lig je verder goed? Mooi zo.
Zuster, wat is dat daar?
Wat bedoel je?
Dat beeldje aan de muur.
Oh, dat is de heilige Franciscus van Assisi. Dat was een heel goed mens die honderden jaren geleden leefde. Zie je al die vogels op zijn armen en zijn schouders? Dat waren zijn vriendjes. Daar praatte hij mee en daar preekte hij tegen.
Was hij dan toen een dominee?
Ja, zoiets. Weet je wel, Franske, dat jij naar die mens vernoemd zijt? Hij heette Franciscus en jij heet Fransje. Dat is precies hetzelfde. Hou jij ook veel van vogeltjes?
Ja, de vogeltjes vinden het lief.
De heilige Franciscus houdt ook veel van kleine jongstjes. Je moet maar aan hem vragen of hij ook voor jou bidden wil dat je gauw beter mag worden.
Jij zei toch dat hij al lang dood was? Dan kan je toch niet met hem praten?
Oh, jawel hoor. Je kunt best tegen de heilige Franciscus bidden. Onze orde is naar hem genoemd. Hij is onze beschermheilige.
Je mag niet tegen een dode mens bidden. Dat wil de Heer volstrekt niet hebben.
Hoe kom je daar nu bij?
Je mag ook geen beelden maken. Dat wil de Heer ook volstrekt niet. Je moet overgevend vragen dat je dat gedaan hebt.
Fransje herhaalt bijna woordelijk wat moeder haar maanden geleden geleerd heeft. Zelfs gebruikt hij het grote mensenwoord volstrekt, wat anders niet bij hem zal opkomen. Maar nu is het zuster Maria's beurt hem stom verbaasd aan te kijken. Is dat ventje een verdoemelijke kleine ketter? Of een aankomende heilige? Ze heeft nog nooit zulke taal gehoord en zeker niet uit de mond van een kind. De verbazing in haar ogen maakt langzaam plaats voor een meer bedroefde blik. Zo kon moeder ook vaak kijken. Daarom zegt Fransje vergoelijkend:
ik zal wel voor je bidden. En als je er spijt van hebt, mag je later toch in de hemel komen.
Dat vind ik erg lief van je, Fransje. Daar krijg je een kus voor. En ik zal voor jou bidden. En niet tegen de heilige Franciscus, maar tegen onze lieve Heer zelf. Dat beloof ik je.
De volgende dag gaat moeder alleen naar het ziekenhuis. De aardappels moeten gerooid worden en daarom kan vader op de hoeve niet worden gemist. Veel zeggen kan Fransje niet, maar zijn ogen stralen van blijdschap als moeder op de stoel naast zijn bed plaatsneemt. Moeder is blij en dankbaar Fransje zo monter en schijnbaar zo goed aan te treffen.
Ik moest je van vader vertellen dat de aardappels er vandaag uitkomen. Volgende week worden ze thuisgebracht. Misschien ben jij dan ook alweer thuis en dan kan je zien hoe ze in de kelder op een hoop worden gegooid. Dat zou fijn zijn. Oeh, de zuster. Een ogenblikje, Fransje, ik ben zo weer bij je. Hoe gaat het nou met ons Fransje, zuster?
U hoeft zich niet zoveel zorgen te maken.
Nee?
Nee, echt niet. Naar omstandigheden maakt Fransje het heel best. En we zullen goed voor hem zorgen, hoor.
Oh ja, dat geloof ik graag. Dat merk ik ook wel. En daar ben ik heel dankbaar voor.
De volgende dag, zaterdagmiddag, gaan vader en moeder weer samen. Op de gang in het ziekenhuis ontmoeten ze de dokter. En vader klampt hen ogenblikkelijk aan.
Hoe gaat het nu, dokter?
Och, er valt nog weinig van te zeggen. Alles heeft een normaal verloop tot dusver en als Fransje de derde dag goed doorkomt, dan is het gevaar menselijkerwijs gesproken voorbij.
Dus morgen weten we meer?
Inderdaad, morgen weten we meer. Maar nogmaals, tot nu toe verloopt alles zoals het verlopen moet, dus
Nou, dat is dan fijn om te horen, dokter.
De komende zondag zal dominee Kok weer preken in het dorp. En zoals gewoonlijk gaat vader 's avonds naar het huis van de ouderling waar de dominee logeert. Het bericht van de opname van Fransje in het ziekenhuis blijkt de hele gemeente al langs te zijn gegaan.
Wat heb ik gehoord, broeder Westraten? Is een van uw kinderen in het ziekenhuis opgenomen?
Ja, de jongste.
Is het dat kereltje dat in de kerk naar mij toe kwam tijdens de avondmaaldienst, omdat hij zo'n dorst had?
Ja. Precies. Dat is ons Fransje.
En wat scheelt hem?
Hoe heet dat? Een acute blinde darmontsteking.
Oh. Ah, juist, ja.
Hij is al geopereerd. Nou is het natuurlijk afwachten.
Ja, dat begrijp ik. Ja, het is zoals de psalmist het zegt. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vromen lot.
Dat is waar, dominee. Maar een mens mag de volgende psalmregel daar toch wel aan vastplakken, is het niet?
Oh, maar natuurlijk, broeder Westrate. Natuurlijk.
De vervolgregel waar de dominee en vader op zin spelen luidt: maar uit die alle redt hen God. Dat verschaft die avond een geschikt uitgangspunt voor de onderlinge bespreking ten aanzien van het geestelijk leven. Maar hoewel gesticht, kan vader niet zeggen dat hij meer licht heeft gekregen ten opzichte van Fransje. De volgende dag, zondag dus, snijdt Maria tijdens de broodmaaltijd een onderwerp aan dat allen tot op dat moment ontweken hebben.
Wat ik vragen wilde, gaat er vandaag nog iemand naar Fransje kijken?
Ach, ik weet het niet. Wat vind jij ervan, vader?
Ja, wat moet ik zeggen? Reizen op zondag. Als het niet beslist noodzakelijk is, moet maar geen dingen doen die redelijk uitgesteld kunnen worden. En de dokter heeft toch nadrukkelijk gezegd dat alles een normaal verloop heeft. Maar ja, misschien kan toch beter iemand...
Ah, Fransje kijkt er natuurlijk naar uit.
Ja, dat wel. Natuurlijk.
Moet jij nog brood, vader?
Nee, dank je.
Jij nog, Maria?
Nee, ik heb ook geen trek meer.
Zullen we dan maar eindigen, vader?
Geef mij de Bijbel even aan, Bram.
Daar heb Kees de Visser. Op de fiets.
Geef vader de Bijbel nou maar.
Waar komt hier naartoe?
Hoor.
Komt er maar in. Goedemiddag, Sarah. Ook goedemiddag.
Dag, Kees de Visser. Toe, pak een stoel.
Nee, dat zal ik niet doen. Ik kwam jullie een boodschap brengen.
Een boodschap?
Ja. Ze hebben ons net opgebeld van het ziekenhuis in Bergendal. Het was de directeur. En die vroeg of jullie zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis wilden komen.
Oh, Fransje.
Wat scheelt er aan de Visser?
Ja, wat heeft de dokter gezegd?
Niks anders.
Echt niet?
Heus niet. Jullie moesten zo gauw mogelijk komen. Dat was het enige.
Hoe laat gaat er een trein? Er gaat er een om 2:30. Dat heb ik gisteren opgezocht.
Moeten we voortmaken, vader?
Ik heb een vreze gevreesd. En ze is me overkomen.
We moeten weg, vader.
Ja, we moeten weg.
Konden wij ook maar gaan?
We zouden kunnen fietsen.
Ja, fietsen. Ik kan de fiets wel lenen van de boerin.
En ik van de Visser. Ik haal hem nog wel in. Meneer Visser. Kees de Visser.
Wat is er, Joost, hè?
Ik wilde vragen. Kan ik uw fiets lenen? Dan gaan Maria en ik op de fiets naar Fransje.
Natuurlijk, Joost. Alsjeblieft. Ik loop dat ende wel.
Dank u wel. Maria?
Ja?
Spring gauw achterop. Dan halen we de fiets van de boerin op.
Ja, dat is goed.
Als vader en moeder in het ziekenhuis aankomen, treffen ze Fransje niet meer aan op de zaal waar hij aanvankelijk lag. Hij is verplaatst naar een klein zijkamertje. Fransje ligt stil en met gesloten ogen in zijn hoge bed. Zijn armen liggen uitgestrekt op het witte laken. Af en toe opent hij zijn ogen en kijkt dan naar vader en moeder. Altijd eerst naar vader en dan het langst naar moeder. Hij heeft een paar keer iets gefluisterd, maar hij is te moe om te praten. Hoe zitten twee ouders bij het bed van een stervend kind? Enerzijds zitten ze daar zelf als twee mensen die niet één, maar 1000 doden sterven. En anderzijds als twee mensen die als het ware in een droomwereld verkeren. Omdat alles wat om hen heen gebeurt niet wezenlijk waar schijnt, niet waar kan en mag zijn. De omvang van het gebeuren overschrijdt ver de grenzen van hun menselijke bevatting en hun menselijke aanvaarding. De zuster komt binnen, voelt met bezorgd gelaat de pols van Fransje en loopt dan met de niet gebruikte thermometer naar de wasbak om deze af te spoelen. Zachtjes schuifelt vader naar haar toe.
Zeg, mijn zuster. Wat denkt u ervan?
Ons Heer is almachtig.
Maar we kunnen ons ventje niet missen. We houden zoveel van ons kind.
Dat weet ik. Ik houd ook veel van mijn Franske. Maar ik denk dat onze lieve Heer nog veel meer van hem houdt.
Maria.
Wat zeg je? Een Fransje.
Maria. Waar is Maria?
Wat zegt hij?
Hij vraagt naar Maria. Hij vraagt naar Maria.
Oh, wat zijn we toch dwaas. We hadden de kinderen mee moeten nemen, zeker de oudste.
Daar is Bram. En Maria ook.
Oh, wat fijn dat jullie er ook zijn. Hoe zijn jullie hier gekomen?
We hebben allebei een fiets geleend.
Hoe is het met ons Fransje, moeder? Slecht. Heel slecht. Hij heeft zo net naar jou gevraagd. Fransje.
Waar is Maria?
Ik ben hier bij je, Fransje. Ik ben dicht bij je.
Maria.
Ja?
Zie nog eens van veilig.
Van veilig?
Van veilig, veilig, veilig.
Oh, van veilig in Jezus' armen.
Ja.
Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn dier erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Hoor, het is het lied der
verhaal verteld. Want weinig voorstellingsvermogen heeft men nodig om zich in te kunnen leven hoe het gezin Weststraten het verlies van Fransje ervaart en verwerkt. Vader en moeder proberen troost te zoeken bij de woorden van hun Heer en hun Heiland. De broertjes en zusjes van Fransje zijn ontroostbaar. Maar het leven gaat verder. En zo kan het gebeuren dat er bij vader enkele weken later, als hij weer bij de boer op het land werkt, een stille melodie door zijn ziel gaat ruisen. Het is zo zacht dat het even duurt voordat het tot hem doordringt. Maar dan mompelt hij de woorden die we deze melodie horen zachtjes voor zich uit.
Geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Maar s'heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht.
Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Nu voelt vader de troost die van deze woorden uitgaat. Als dat waar is, als hij dat mag geloven, en hij mag dat geloven, dan was, nee, dan is Fransje een koningskind. En moeder vindt troost in de woorden van Jesaja, die Maria enkele weken voordien nog voorgelezen heeft.
Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Ja, Fransje is thuis.
Wat niet wegneemt dat zij ondanks de vreugde die voor haar van deze woorden uitgaat, toch weer door smart wordt overmand. Maar toch, het leven gaat verder. Hoewel, Maria zingt tegenwoordig niet meer. En over het algemeen zijn alle kinderen stiller geworden. Maria haalt wel 2, 3 boeken per week uit de bibliotheek. Die leest ze als ze aan het breien is. Maar ze schiet nooit meer hardop in de lach. Al is wat ze leest soms ook nog zo aanstekelijk. En er is al bijna een jaar verstreken voor zij door een passage uit een van haar geleende boeken bijzonder wordt aangesproken en ontroerd.
Wat is er, Maria?
Moet u dit eens lezen?
Wat? Wat moet ik lezen?
Hier in dit boek. Het gaat over Fransje.
Wat is dat dan voor een boek, Maria?
Het is uit de Negerhut van Orton. Maar het slaat precies op Fransje. Leest u maar eens.
Zijn er wel ooit zulke kinderen geweest, net als Eva? Oh, zeer zeker. Maar hun namen vind je altijd op grafstenen staan. En hun dierbare glimlach, hun bovenaardse blik, hun merkwaardige uitdrukkingen en gewoonten zijn als kostbare schatten opgeborgen in treurende harten. Wanneer je dat diepe geestelijke licht in die ogen ziet, wanneer de jeugdige ziel zich uitdrukt in woorden die veel dierbaarder en verstandiger zijn dan die kinderen gewoonlijk bezigen, heb dan maar geen hoop dat je dit kind zult behouden, want het draagt het merkteken van de hemel en het licht der onsterfelijkheid straalt uit zijn ogen. Tja, dit is Fransje. Dit is ons Fransje precies.
Laat mij dat laatste eens lezen. Wanneer je dat diepe geestelijke licht in die ogen ziet, wanneer de jeugdige ziel zich uitdrukt in woorden die veel dierbaarder en verstandiger zijn dan die kinderen gewoonlijk bezigen. Ja, Fransje. En hoe staat het er dan? Dan straalt het licht der onsterfelijkheid uit zijn ogen.
Dat we dat nooit gezien hebben aan ons ventje.
Dat we dat nooit hebben willen zien.
Vader kijkt haar aan en er ligt een stille bewondering in zijn ogen. Dan in een poging zijn ontroering de baas te blijven en het gesprek op iets anders te brengen, zegt hij.
Ik denk dat we de laatste aardappels maar gauw uit de grond moeten halen, want er komt best wel een sneeuw komen.
Zo, midden in de herfst, hè?
Ik geloof het vast.
Maria staat voor de spiegel haar haar te vlechten. Maar zachtjes zingt het in haar binnenste. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart.
Geluisterd naar het 12e en laatste deel van het hoorspel In zijn arm de lammeren, naar het gelijknamige boek van Cornelius Lambrechtsen. In de hoofdrollen hoorde u de stemmen van Hans Hoekman, Beb Westerduin, Kees van Ooyen en Ingrid Heinsius als respectievelijk vader, moeder Bram en Maria. Frans Vazen was de verteller en Fransje, waar alles om draaide, werd vertolkt door het stemmetje van Matthijs.